En wij gaan weer naar Jeremia. Er staat in vers 21... Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren... Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. En opnieuw dus niet alleen de vaststelling van dat er ooit een bekering, zo'n bekering zou zijn, maar tegelijkertijd uiteraard de oproep om tot bekering te komen. Het zijn twee verschillende dingen. Het ene is dat de Heer aankondigt dat het ooit zou gebeuren, maar het neemt de verantwoordelijkheid van Efraïm, van de mens of van het volk, nou eenmaal niet weg. Zo zit dat nou een keer, hè. Weet u nog hoe Daniël verging in verband met Juda? Hij had uitgerekend, dat is tegenwoordig ten strengste verboden, maar hij had uitgerekend dat die 70 jaren zowat om waren die hij hier in Jeremia gelezen had. 70 jaren waarna Juda dus zou terugkeren naar Jeruzalem, om zo te zeggen. Want dat is in het kort de inhoud van die profetie. En Daniël ging in gebed tot de Heere. En in plaats van dat hij zei, het gaat nu werkelijk gebeuren, want de tijd is om. Kijk eens, weet u wel hoe laat of het is. In plaats daarvan deed hij belijdenis van de zonden van zijn volk. En riep de naam des Heeren aan en bad om ontferming enzovoorts. Dat is het grootste, veruit het grootste deel van Daniël 9. De reactie van de Heer was profetie over de 70 weken in de laatste 4 versen of zo, 5 versen van Daniël 9. Maar het zijn twee dingen. Het ene is dat het aangekondigd is voor een bepaald tijdstip. Het andere is dat de verantwoordelijkheid toch heus ligt bij degene die het betreft. En zo is het maar net. En zo is met Efraïm dus ook hier. Die wordt opgeroepen inderdaad tot bekering. Dat gaat nog verder in vers 22 trouwens. Maar het begint met richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Daar wordt dus gewezen op de geschiedenis van Efraïm. Als je het heel letterlijk neemt, op de weg die men gegaan is. Dat moet je toch op een of andere wijze dan kunnen terugvinden op een fatsoenlijke atlas, denk ik altijd. Zou erop kunnen staan, de weg die Efraïm gegaan is. De baan. Je kunt het natuurlijk meteen overdrachtelijk nemen en zeggen, het gaat over de levensweg van Efraïm, wat hij allemaal heeft doorgemaakt, zonder dat dan geografisch te projecteren, om het eens poëtisch te zeggen. Maar het wordt dan toch moeilijk met dit vers, want hoe zet je merktekenen dan wel spitsenpilaren op iets dat volstrekt abstract is? Dat gaat dus niet lukken. Dus het lijkt mij dat het heel eenvoudig is, dat namelijk Efraïm een weg zou gaan in deze wereld. Nou ja, ze waren verdwenen uit het land, allang. Maar Efraïm zou een weg gaan en die weg zou gemarkeerd worden door merktekenen. En in het bijzonder door spitse pilaren, staat er. Waarmee de baan, dan wel de weg die men gewandeld heeft, werd gemarkeerd. Of zou worden gemarkeerd, of hoe je dat dan maar zegt. U weet, die tijden, dat doet nou weinig ter zake. Maar je mag aannemen dat Efraïm dat dus inderdaad gedaan heeft. Daarna kijken wij gewoon even op de kaart. En dan moet je wel de juiste kaart voor je hebben natuurlijk. En dan staat het er allemaal keurig op. Niet dat het zo simpel is. Het is ook niet maar één baan of één weg. Het zijn in de praktijk wegen. Maar als u mij vraagt, heeft Efraïm overal waar hij in de loop van de geschiedenis geweest is, zijn tekenen, zijn merktekenen opgericht, in het bijzonder hier genoemd spitse pilaren. Dat wil zeggen spitse stenen, want dat wordt geïmpliceerd dat het stenen zijn. En die zijn inderdaad opgericht en die staan hier en daar nog ter bezichtiging, waaronder in Nederland, denk ik. Maar over heel Europa staan die dingen. In Azië trouwens ook. Want als je tenminste niet al te ver Azië ingaat, dan vind je ze ook. Want waar we het over hebben is over de megalithische, de grote megalithische bouwwerken die zij hebben nagelaten. Megalithisch wil zeggen dat het grote stenen zijn. En ik zei bouwwerken, maar daar bedoelde ik niet mee dat het gebouwen zijn waarvan wij makkelijk kunnen vaststellen wat men er zo mee gedaan heeft. Die functie hebben ze namelijk ook niet gehad. Waar we het over hebben is in principe, in eerste plaats, over opgerichte stenen. Nou, die kennen wij, die hebben allerlei verschillende namen trouwens. Afhankelijk van de traditie en via de meest recente klassieke literatuur heten ze menhirs. Het zijn spitse stenen die rechtop staan. Joost mag weten waarom. En dat vind ik het leukste ervan, hè. Niemand weet waarom men dat gedaan heeft. En sommige van die dingen zijn waarachtig heel erg groot. Dat wil zeggen, vele meters hoog. Er zijn er natuurlijk ook in de loop der tijd wel eens een paar omgevallen. Maar er zijn er ook die nog steeds overeind staan. Gewoon losse stenen. We kennen trouwens in... wat is het, Karnak, hè? Ik kon altijd nadenken, is Karnak, ja, maar die naam komt ook in Egypte voor, dus dat is lastig. Maar ik bedoel die in, hoe heet het daar, in Bretagne. Daar vind je zelfs Frankrijk, de kust, in de buurt van het dorpje dat wij inmiddels zo goed kennen. In die buurt is het, ja, nee, dat is ook niet voor niks zo, daarom noem ik het ook, hè. Niet alleen maar de wijze van grap. Maar daar vind je zelfs hele velden vol met die dingen. En men weet nog steeds niet waarom dat er eigenlijk is. En wat er de bedoeling van was. En ligt voor ons voor de hand om te denken dat het oude begraafplaatsen zijn met een steen op het graf. Maar er is heus onderzoek naar gedaan en geen graven gevonden. Niets van dat al. Die stenen staan er zomaar. En in het algemeen volstrekt zonder inscripties. En waarom? En dan heb je in verband daarmee, want dat is een redelijk bekend gegeven, ik zeg het met aarzeling natuurlijk toch, maar in verband daarmee vind je dan ook nog de wat kleinere bouwwerken, maar het zijn echte bouwwerken, die noemen wij hunnebedden. Dat heeft met hunnebedden niks te maken, nog met hunnen trouwens. Dat zijn inderdaad graven. En als je naar Karnak gaat in Bretagne, vind je daar die velden met al die mennes, netjes op een rij en zo. Maar je vindt er ook, dolmen heet dat, hunnebedden, er gewoon tussen. Niet zoveel, enkele. En dat zijn de bekende graven zoals wij ze in Nederland ook nog hebben, hier en daar. Voor zover ze niet gerold zijn in Rolde. Maar er staan hier en daar, ik weet niet meer hoeveel. Maar ze worden nog wel gevonden. Dat zijn kennelijke graven. Die lui hadden dus iets met stenen, ongeacht of er eigenlijk wel voldoende stenen in de buurt waren. Want daar ga ik allemaal niet op in, hè. Op die vragen, waar hebben ze in vredesnaam die stenen vandaan gehaald? In een land als het onze, maar ook in andere landen is dat zo. Dat is op zich al problematisch, maar op een of andere wijze vonden ze het nodig. Het is een understatement. Vonden ze het nodig om dan toch die dingen op te richten zodanig dat ze zelfs 2500 jaar later, ik doe maar een gok, hè, nog steeds staan. Nou ja, niet allemaal, maar de meeste wel. En wij zijn eraan gewend, we kennen het verschijnsel, we zien er foto's van, of we bekijken ze een keer op vakantie, want dan heb je toch verder niks zinnigs te doen. Dus dan ga je die dingen bekijken, en dan denk je interessant, leuk, aardig, fascinerend dat het hier zo lang staat, maar waarom het daar staat, dat weet dan niemand, hè. En, nou ja, ik denk dat dat verband houdt met dit vers. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren. Dat hebben ze gedaan dus. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Die weg is vastgelegd. In ieder geval waar ze voorbij gekomen zijn, waar ze geweest zijn, waar ze gewoond hebben. En heel enkele keren hebben ze zelfs groter werk gebouwd. En dat vind je in ieder geval, zo uit het hoofd eruit, dat kan, is dat makkelijk genoeg, vind je in ieder geval in Bretagne terug. Maar ja, dat is dan officieel en in het algemeen dan ook het eindpunt geweest. En ik heb het inderdaad over Stonehenge en hoe heet het andere, Avebury. En er zijn nog wat van die plaatsen trouwens. En ja, omdat het wat ingewikkelder was dan één steen overeind of een rijtje stenen, heeft men toch gedacht, men moet er iets mee gedaan hebben. En men komt tot de conclusie dat het in ieder geval beschouwd moet worden als bouwwerken om als observatoria. Dat wil zeggen, om zonder maanstanden en dat soort dingen te waar te nemen en zo. Dan zeg ik, dat geloof ik meteen. Maar de andere kant is dat dat ook wel wat eenvoudiger gekund had. Want wat moest men dan waarnemen eigenlijk? Het waren geen verrekijkers. Ik bedoel, het ging over tijdwaarneming eigenlijk, hè? Dat wil zeggen dat de zon opkomt op een bepaald punt aan de horizon. En hoe meet je dat? Dan moet je eerst een paar vaste punten hebben. En die heeft men dus aangelegd in zo'n bouwwerk. En dan kan men meten waar de zon op gaat. Of wat het begin is van de lente. Het meest zuidelijke punt waar de zon op gaat. En eventueel het meest noordelijke punt. Dat had ook gekund. En zo kun je uitrekenen wanneer het nieuwe jaar begint. Want het begint officieel, begon officieel altijd van oudsher zo rond het lentepunt, hè. Dat wil zeggen 21 maart. Daar komt het op neer. En verder kun je waarnemen het wintersolstitutium. Dat is het zuidelijkste punt waar de zon op gaat. En het zomersolstitutium, zit een half jaar tussen. Dan, dat is dan weer het meest noordelijke punt waar de zon op gaat. En aan de hand van die vast opgestelde stenen kun je dat meten. Je doet het trouwens andersom. Je meet het hoogste punt. Dus je meet het punt wat je hebben wil en je legt het vast via een reeks van stenen enzovoort. Maar dat kan veel eenvoudiger, hoor. En anders moet je een keer even gaan kijken bij, waar is het ergens? Bij van Lelystad, de weg naar Kampen, geloof ik. Dat, die weg, hè? Daar heb je aan de... Weet u dat niet? Daar heb je aan de rechterkant van de weg, heb je zo'n... zit in een bocht. Daar heb je zo'n toestand, daar hebben ze wat stenen neergelegd enzovoort. Ze hebben heuveltjes gemaakt, stenen erop en weet ik veel. En dat is voor precies hetzelfde doel. Niet dat het nodig is, maar ze vonden het leuk om dat te doen, zo. En dat, daar heb je niet van die hele grote stenen voor nodig. Dus in Stonehenge is dat wat over. Is hij maar aan te kijken, waar heeft hij het over? Weet u dat niet? Als ik bij mij van Almere naar Lelystad ga, de tweede afrit, Lelystad Noord, rechtsaf, waar nou die rotonde is aangelegd, rechtsaf, en een stukje die weg uit, 1 of 2 kilometer hoog gaat, dan buigt je naar links. En dan rechts in de bocht, daar hebben ze dat aangelegd. Ja,
een feest,
zoiets. Ja, natuurlijk, er zal iets een Keltisch feest van gemaakt hebben, of zoiets. Maar daar hoef je niet iets geweldigs als Stonehenge voor te bouwen. Dus er moet dan toch nog wel wat meer achter zitten dan alleen dit. En als je zegt, maar waarom moesten ze weten wanneer het winterpunt en zomerpunt is? Ja, dat heeft te maken nou eenmaal met de lengte van het jaar. Dat wil je wel weten om je planning van je jaar mee uit te komen. En om te zorgen dat de oogst en het zaaien enzovoort, dat het altijd op dezelfde data of rond dezelfde data gebeurt. En dat de daaraan verbonden feesten ook inderdaad plaatsvinden in dezelfde maanden enzovoort. Je moet weten hoe lang het jaar is en wanneer een nieuw jaar begint. Als je dat niet doet, dan ben je na enige jaren volstrekt de kluts kwijt. En heb je de winterspelen midden in de zomer. Nee, dat is echt zo. Dus al die lui die de wereld ingetrokken zijn, ook van oudsher, hebben overal waar ze kwamen dit soort observatoria gebouwd. Om te weten welke dag het is. Daar is dat voor, dus met tijdrekening en alles te maken. Nou goed, meer zal ik daar niet over zeggen, maar je vindt die dingen inderdaad tot in Amerika aan toe overigens. Maar die me weer even terzijde. Maar je vindt die merktekenen uitgebreid. Mocht je er nou echt belangstelling voor hebben en het niet kunnen vinden op Google, dan heb ik nog wel een paar boeken hoor die dat uitgebreid beschrijven en inventariseren. En welke onderzoeken erna gedaan zijn en wat het dus wel is en wat het niet is. En, ik bedoel, meestal weten wij er niks van. Maar het wil niet zeggen dat er niks over bekend is, integendeel. Men zit alleen altijd met dat men het aan de ene kant toeschrijft aan bepaalde bevolking. En daarna krijgt men problemen met de datering. Dus dan doet men het andersom. Krijg je eerst een datering en dan bewijst men naartoe een bepaalde bevolking die dat gedaan heeft. En men komt er nooit uit, omdat je op stenen nou eenmaal ook niet de C14-methode kunt toepassen. En kunt nagaan hoe oud die dingen zijn of wanneer ze opgericht zijn of wat dan ook. Gaat lekker niet en ik vind dat zo leuk. Ja, komen ze nooit achter. Maar ik denk dat het dit is. Kan ik er nog wel wat anders bij vertellen, maar dat is even buiten de orde. Er zijn inderdaad enkele van die meniers, of noem je ze, opgerichte stenen, die inderdaad inscripties hebben. En volgens twee Nederlanders. Ja, ik geloof dat twee Nederlanders waren die dat onderzocht hebben. Is het zo dat die inscripties daarop, dat zijn niet maar letters, maar dat zijn strepen en tekeningen enzovoorts. Volgens hen zijn die inscripties op de stenen een soort kaarten van zeeroutes. Langs de kust van Europa, niet de Middellandse Zee, maar vanuit Gibraltar en dan de kant van Azië op en of van Afrika op en dan de kant van Europa op, Noord-Europa. En er worden zeeroutes op aangegeven, namelijk hoe je zou varen van hier naar zus. Inclusief routes niet alleen naar iets als de Azoren en dat soort dingen, eilanden in de Atlantische Oceaan, voor de kust van Europa dan wel Afrika, maar tot in Amerika aan toe. En ik denk dat ze een sterk verhaal hebben. Alleen het past natuurlijk niet in de gangbare historische kanon, om zo te zeggen. Want ja, 1492 ontdekte Columbus Amerika, dus dat is een beetje problematisch. Als men voor die tijd, en zelfs al 1000 of zelfs 1500 jaar daarvoor, de zeeroutes daar naartoe al aangaf, namelijk hoe je varen moet. En dat is belangrijk, dat kan je nog aan Columbus navragen. Je moet eerst naar het zuiden varen vanuit Europa tot die westelijke punt van Afrika, of de Azoren mag ook. En dan steek je over. Dan kom je in het Caribisch gebied uit bij Amerika. En als je terug wil, moet je eerst naar het noorden varen voor de kust van Amerika en dan alsnog naar het oosten. Want als je dat niet doet, dan kom je in verkeerde wind terecht. De zuidelijke route heb je de wind, zit de wind oost, dus dan waai je zo naar de overkant. En de noordelijke route staat de wind west, dus dan waai je zo weer terug naar Europa. Dat wist Columbus, dat schijnen niet velen geweten te hebben, maar hij wist het. En zo heeft hij het aangedurfd om inderdaad een oversteek te wagen, op goed geluk. Maar de andere kant is dat die dingen al van veel oudere datum zijn, veel ouder bekend waren. En die ook vastgelegd zijn op die inscripties, op die stenen. En ik vind het wel aardig. Want u weet wat ik kan zeggen. Columbus ontdekte Amerika. En wat vond hij daar? Mensen. Dus het hele verhaal is uit de duim gezogen. Hebben u dat? Misschien herontdekte hij Amerika. Nou ja, hij is niet eens in Noord-Amerika geweest trouwens. Dus vooruit maar weer. Maar het is natuurlijk dwaas. Het is al lang voor die tijd zijn mensen overgestoken enzovoort. En dat heeft alles van doen, en dat is ook de reden waarom ik het wat vrijmoedig zeg, dat heeft alles van doen met de oorspronkelijke zwerftochten van Israël, zelfs nog voor de tijd van de koningen. Dat wil zeggen al in de dagen van de richteren. De dagen van de zogenaamde zeevolken, met de hoofdletter Z is dat, zeevolken enzovoort. Maar het zijn Israëlieten geweest die dat overhoop gehaald hebben, met name en in de eerste plaats, en die de hele wereld bevaren hebben. Maar het is wel aardig dat de stenen van Efrem, de stenen die verwijzen naar Efrem, tegelijkertijd verwijzen naar een land ver in het westen over zee. En dat past heel goed bij elkaar. Denk maar aan eilanden, dan wel koloniën in het westen en dus over zee. Maar ja, Dit soort dingen weet men gewoonlijk geen raad mee. Niettemin, er is iets met die weg. U zou trouwens moeten begrijpen dat in het algemeen geschiedenis is voor ons iets uit de verleden tijd. Je kan het vervalsen wat je wil, want het bestaat toch niet. Het is geweest en het bestaat alleen in onze minds, weet u wel. Het is wat we ervan vinden enzovoort. Geschiedsvervalsing is dus ook altijd een populaire hobby geweest. Zij het dan dikwijls een serieuze. Maar neem niet weg dat bij God die hele geschiedenis in ieder geval vast ligt. En dat een van de belangrijke dingen van onze toekomst bij de Heer, en niet alleen de onze, maar van alle mensen ooit ever, een van de belangrijkste dingen is dat men, dat wij en dat zij, dat wij kijk zullen hebben, zicht zullen hebben op het verleden. Onder het Bijbelse motto, gij zult gedenken. Want dat staat in de Bijbel. Al was het maar in verband met Israël. Gij zult gedenken. Namelijk hoe ik u uitgeleid heb uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte, hoe ik u geleid heb door de woestijn, hoe ik u geleid heb bij de intocht in Canaan, hoe ik u geleid heb in de dagen van de richter, hoe ik een koning over u gesteld, wat het maar was. En mind you, dit is eigenlijk een evangelisatiepreek, want zo deed Stefanus dat. En hij haalde de hele geschiedenis van Israël aan. En zo deed Paulus dat in Handelingen 13. En hij haalde ook de hele geschiedenis van Israël aan. En de zin van de geschiedenis is inderdaad dat die daarmee vast ligt en voor altijd gekend zal wezen. Al was het maar om te gedenken wat de Heer gedaan heeft. Tegenover wat de mens allemaal uitgesproken heeft in diezelfde tijd, overigens. En dat is waar het over gaat dus. Hè? Ik zeg dat met enige, een beetje breedvoerig. Omdat, ja, je komt de meest vreemde gedachten tegen tegenwoordig. Maar er zijn er ook die denken dat als we straks bij de Heer zijn, dan weten we van dit aardse leven allemaal niks meer. Dan zijn we alles vergeten. En ik denk dat het net andersom is, dat al wat we hier vergeten zijn, dat weten we daar weer. Per slot, vergeetachtigheid is een kwaal, dat weet u. Wij zullen het weten, uiteraard. Wij zullen dan ook pas zien wat de Heer werkelijk gedaan heeft, ook in onze particuliere levens. En dat is niet alleen wat de Bijbel ons leert. Dat is trouwens ook wat er heel wat geestelijke liederen is vastgelegd, overigens. U weet wel, eenmaal zullen wij begrijpen. We shall understand it better, by and by. Eenmaal zullen wij begrijpen, bij de Heer, in de vertaling van Joop Koekoek. Om maar eens wat te noemen. En wat we nu niet begrijpen, zullen we dan begrijpen. Eenmaal zullen we zien hoe hij ons door dit leven gedragen heeft. En we zullen dus ook zien hoe hij ons geroepen heeft en ons wilde helpen, maar wij niet geholpen wilden worden. En hoe vaak hij ons gezegd heeft, wentel u weg op mij, want ik zal het maken, maar wij deden dat niet. En we probeerden de Heer te interesseren voor onze weg. En dat je dat later, dat je daar niet aan herinnerd wil worden, dat kan ik me wel voorstellen, maar dat zul je wel hoor. Echt wel. Jazeker. Want ja, het gaat er toch om dat in ons, aan ons, door ons, in de toekomende eeuwen, dat dus voor altijd gedemonstreerd wordt en zal worden wat de genade Gods vermocht in onze levens. Dan moet daar toch herinnering aan zijn, of niet dan? Ja. Nou, dat is het dus ook, inderdaad. Bovendien, als dat er niet zou zijn, wordt het toch een beetje vervelend. Dan zegt de Heer, wie ben ik? Ik ben Jehovah, uw God. Dan zeggen we, nooit van gehoord. Dan zeg je, nou, ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Dan zeggen we, nooit van gehoord. Algehele amnesie. Alles vergeten. Nou, vergeet dat maar rustig. We zullen precies weten hoe dat dan zit. Huh? Nou ja. Ja, of je het leuk vindt of niet, weet ik niet. Maar daar heb ik ook geen boodschap aan. Of je dat nou leuk vindt of niet. Dat is met zoveel bijbelse of onbijbelse leringen zo. of wat wenselijk is, ja hoor, is, daar bemoei ik me nooit mee. Je staat in de Bijbel, dat neem je voor kennisgeving aan. En als goed is, hou je er rekening mee. Dat lijkt me wel zo verstandig. Dus eenmaal zullen we het weten wie die hunnebedden gebouwd heeft en wat het maar was. En wie al die menhirs bezorgd heeft in het dorpje dat wij zo goed kennen. Nou ja, enzovoort. Maar richt uw merktekenen op, stel uw spitsiepilaren, zet uw hart op de baan. Keer weder, allemaal gezegd, tot of over Efraïm. Die is hier niet bij Jeremia. Nou ja, die is bij Ezechiël, maar niet bij Jeremia. Jeremia is hier onder de Joden en die kunnen hier kennis van nemen. Dat ooit een keer God een werk zou doen zo groot dat ze ook dan niet zullen geloven indien het er niemand verhaalt. Maar dat staat ergens anders. En dus een oproep, keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Uiteindelijk dus inderdaad ook een letterlijke, zo letterlijk mogelijk, letterlijke terugverzameling van Israël. Maar ik wijs er altijd maar op dat die letterlijke terugverzameling van Israël dan toch gebaseerd is op iets dat veel belangrijker is, namelijk een overdrachtelijke terugkeer, namelijk een bekering. En daar gaat het dus ook over, hè? Bekeert u. Enzovoorts. En pas dan, als het tot geloof gekomen is, onder de heidenen, staat er in Deuteronomium 30 al, onder de heidenen waarin de Heer hen verdreven heeft, als het tot geloof gekomen is, eerst zal het daarna terugverzameld worden. Heb je dat trouwens wel eens gelezen? Dat is wel aardig. We zoeken dat niet elke keer op, maar lees dat eens even in Deuteronomium 30. Vanaf vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, die hiervoor genoemd zijn, in hoofdstuk 28 en 29. En dat is een heel uitgebreid verhaal. Overigens, in 27 is sprake van het oprichten van gedenkstenen in Deuteronomium. In 27 is sprake van het oprichten van gedenkstenen. Dat gaat dan weliswaar niet over menhirs en dolmen en wat het maar was allemaal. Maar het is natuurlijk toch een oud gebruik van Israël om naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen stenen op te richten als monument. En eigenlijk, wij doen dat in onze dagen nog steeds, maar iets gecultiveerder. Dat wil zeggen, naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen zetten we ook ergens een steen overeind. Al was het midden op de Dam in Amsterdam. Of waar dan ook maar. En soms maken we er een keurig ruiterstandbeeld van of zo. Maar niettemin, in essentie blijft het een opgerichte steen. Zie? Maar het is al gebruikelijk van Israël van ouds om dat te doen. Dat is hoofdstuk 27. Maar hoofdstuk 28 spreekt over de toekomst van Israël. Over wat dan populair genoemd wordt kortheidshalve zegeningen en vervloekingen. Maar het beschrijft de geschiedenis van Israël, die daar nog moet beginnen, min of meer. Maar uiteindelijk kom ik in hoofdstuk 30. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft. Er staan toch uitdrukkingen die heel goed passen in Jeremia 31, toch? Over Efraïm. Verdreven onder de volkeren, maar daar neemt hij het weder ter harte. Zal hij aan zichzelf ontdekt worden en wat het maar was. Namelijk, vers 2. Gij zult u bekeren tot de Heere. Daartoe wordt het volk in Jeremia 31 dus ook opgeroepen. Gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem dus gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw gans hart en met uw ganse ziel. En dan staat er, en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden, een keer brengen in uw ballingschap en zich over u ontfermen. En dan staat er, Hij zal u wedervergaderen uit al de volken. Maar de staat, hij zal u wederbrengen en vergaderen, of de staat, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken, als twee dingen waarin u de Heer uw God verstrooid had. En vers 5 zegt: en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En het punt is dat vers 3 spreekt over een vergaderen. En vers 5 spreekt pas over brengen in het land uw vaderen. Dus als je dat langzaam leest, dan zou je tot de conclusie kunnen komen, of althans tot de suggestie, dat men weliswaar zich zal bekeren en dat men vergaderd zal worden, maar dat men pas later gebracht zal worden alsnog in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Vers 5. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het suggereert op zijn minst, en dus ik zeg het bescheiden, het suggereert op zijn minst dat ze ergens vergaderd worden, maar nog niet in het land dat hun vaderen erfelijk bezeten hebben. Pas in een later stadium worden ze ook gebracht in het land dat hun vaderen erfelijk bezeten hebben. Nou ja, dat was de situatie van oorsprong. Dat wil zeggen, bij de geboorte van Israël. Israël werd namelijk verlost uit Egypte en verzameld, maar niet in Canaan. Ze werden verzameld in de woestijn. Dat wil zeggen, meer specifiek, bij Sinai, bij Horeb. Ze zouden de Heer een feest vieren. Het is enigszins mislukt, denk ik. Maar ja, dat is met alles onder het oude verbond nou eenmaal zo. Het gaat nou eenmaal fout. Maar niettemin, ze werden verzameld in de woestijn, waar ook voorschriften waren rondom hoe ze zo'n legerkamp zouden inrichten, dat de Heer in het midden van hen zou wonen en daaromheen de levieten, en daarna het gebied verdeeld in 4 sectoren met elk 3 stammen van Israël. En elke groep van 3 stond dan weer onder leiding van 1 van die 3. Dat wordt allemaal beschreven in de Bijbel. Dat wil zeggen, dat gaat niet over de verdeling van het beloofde land, maar dat gaat over de situatie in die woestijn. En 40 jaar later pas bracht de Heer hen in het land. En krijgen we van doen met de verdeling van het land onder de stammen Israëls. Dat is een apart ding. Het andere ding is dat, voor zover wij het een en ander weten met betrekking tot het Joodse volk, Juda, daar geldt precies hetzelfde. Het Joodse volk zou tot bekering komen en wordt dan verzameld in een plaats in de woestijn, haar van God bereid. Ik citeer links en rechts wat, hè. Met name uit Openbaring 12 natuurlijk, maar en uit Zacharië 14. Het idee is dat de Heer wel komt, maar dat een overblijfsel, een gelovig overblijfsel, verzameld wordt niet in Jeruzalem. Integendeel, men zou juist de stad uitvluchten, was het onderdeel van de prediking. Men zou vluchten naar de woestijn. En ook bij de val van Jeruzalem is sprake van een overblijfsel dat vlucht naar de woestijn, naar een plaats genaamd Azal. Maar dat betekent nou eenmaal gereserveerd. En in Openbaring 12 heet dat de vrouw vluchtte naar de woestijn. En het gaat dan over een toebereide plaats. Door de Heer zelf, een gereserveerde plaats. Kortom, ze worden verzameld in de woestijn. En later, in een later stadium pas, is er sprake van dat men vanuit die verzamelplaats optrekt naar het beloofde land, naar Jeruzalem of wat het ook maar weer was. Dat was Juda. Dan hebben we nog Efraïm. Dat wil zeggen 10 stammenrijk apart. En daarvan is het verhaal ook heel eenvoudig. Het is verstrooid geworden officieel onder alle volkeren. Het is verdwenen in ballingschap. Dat wil zeggen gewoon buitenslands. Naar alle richtingen. Dat was trouwens al tot Abraham gezegd. Dat het zou gebeuren in alle richtingen. Ja. Naar west, naar oost en noord en zuid. En in die volgorde is het ook gebeurd. Maar neem niet weg dat ergens in die geschiedenis die verschillende delen, die verschillende groeperingen van die 10 stammen van Israël zich wel degelijk verzameld hebben of verzameld zijn geworden, namelijk hier in Noordwest-Europa. En dat is de situatie zo in het begin van onze tegenwoordige bedeling. Voor een belangrijk deel is dat toen ook gebeurd trouwens. Maar de aanzet daarvoor die is al iets ouder. Maar men is verzameld hier in Noordwest-Europa. Afgezien daarvan wijs ik ook wel eens op 2 Samuel 7. Met excuses voor de statenvertaling daar, maar dat kan ik niet helpen. Maar ik verwijs wel eens naar 2 Samuel 7... waar je weliswaar dat verbond met David vindt. Maar voordat dat staat over dat het verbond met David, staat er dat de Heer een land bestemd heeft voor Israël. En als het land was waar ze op dat moment woonden, in de dagen van David, had het weinig zin om dat te melden. Maar het ging om een land in verband met de toekomst, wat de Heer voor hen bestemd had. En zo is niet vertaald, maar zo had het vertaald moeten worden. Dat kan het niet helpen. Andere vertalingen hebben dat inderdaad correct. Er is ook nogal wat over te doen geweest in de loop der geschiedenis, over hoe dat vers vertaald moet worden. Maar het had toekomende tijd moeten zijn. Ook zal ik voor u een land bestemmen, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat moest nog gebeuren feitelijk. Welk vers is het? Vers 10 van 2 Samuel 7. Het staat ergens anders ook nog, maar waarschijnlijk staat er wel een tekstverwijzing bij. Want we hebben ook nog een parallel hoofdstuk ergens naast 2 Samuel 7. En er wordt gesproken over een land waar dat volk zou wonen. Nou, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar dan ben je terecht in ieder geval in Noordwest-Europa. Althans tot aan de dagen van Columbus. Nou ja, nog langer zelfs, tot aan de dagen van de Mayflower. En de Founding Fathers. En dan ben je nog heel wat verder trouwens. Maar goed, het doet er nog niet toe. Wat het toe doet, is inderdaad dat de Heer zo'n plan uitwerkt. En inderdaad spreekt over, in de profetie spreekt over een bekering van dat volk. Zonder dat er meteen de consequentie aan vastzit dat men teruggebracht zal worden naar Kanaan. En dat het volk alsnog zal wonen in hun steden. En daarmee ben ik weer terug in Jeremia 30 vers 21. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Dat zal uiteindelijk ook gebeuren. En ik breng u in herinnering, want er zijn bepaalde beginselen die mag je nooit uit het oog verliezen. Die leer je onderweg en dat is niet voor niks. Dat is dat in de praktijk in die profetieën nauwelijks of met moeite onderscheid gemaakt wordt tussen gebeurtenissen als gevolg van de eerste komst van Christus enerzijds en gebeurtenissen als gevolg van zijn wederkomst anderzijds. Moet ik het nog een keer zeggen? Er wordt in het oude, dat is algemeen, dat is klassiek, dat is volstrekt antiek orthodox. Je vindt in het Oude Testament nauwelijks, meestal zegt men helemaal niet. Maar ik hou een slag om de arm, want nou ja, ik ben bevooroordeeld, want ik heb het Nieuwe Testament gelezen. Toen maar. Je vindt in het Oude Testament nauwelijks onderscheid tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. Je vindt de komst van Christus. En oh ja, je vindt verborgene dingen. Maar hoe dat allemaal aan elkaar zit, nou ja, dat is nou juist in die profetieën verborgen, zodat je niet hoeft te zoeken naar schriftplaatsen die eerst uitgebreid spreken over onze bedeling sinds de eerste komst van Christus, vervolgens naar wat er dan gebeurt als hij wederkomt. Want dat hele begrip wederkomst, dat is komt in de Bijbel eigenlijk niet voor. En ik zei eigenlijk, omdat ik zo, denk 2 teksten uit het hoofd weet, die je dan toch zo zou kunnen of moeten lezen. Maar dat is omdat wij het weten. Vanuit het Nieuwe Testament. Als er staat dat de Heer ten andere malen zijn hand zal uitstrekken om weder te vergaderen de overgebleven uit Israël. Ten andere malen. Heeft hij dat dan al eerder gedaan? Tja, maar dat was in zijn eerste komst. Dat was, als ik me niet vergis, Jesaja 11. Dacht ik. Maar dat doet er nou niet. Dat onderscheid bestaat dus niet. Dus ik lees hier over een Israël dat in de verstrooiing is. Keer weder. Men zou zich bekeren. En het moet uiteindelijk leiden tot een letterlijke terugkeer in het beloofde land. Uiteraard. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus. Wat het meest opvalt trouwens in vers 21... is denk ik toch niet het oprichten van merktekenen. Want daar lees je makkelijk overheen. Wat is het meest opvallende in het vers? Dat het ging over Efraïm. En dan heet hij ineens Jonkvrouw Israëls. Meneer wordt ineens een mevrouw. Nou, weet ik wel dat dat in onze dagen redelijk populair is. Zelfs van harte wordt aanbevolen. Ik geloof dat ze er in Rusland propaganda voor maken of zo. Weet ik veel. Ik kan allemaal weer uithalen, die onzin. Maar zoiets. Ik kan het nooit helemaal volgen. En ik hoop het ook nooit te begrijpen, eerlijk gezegd. Maar hier is meneer ineens een mevrouw geworden. En dat laat zich eenvoudig verklaren. Zodra gesproken wordt over de relatie van Israël tot de Heer als zodanig, dan heet Israël een vrouw. Meer specifiek geldt dat voor de situatie van het oude verbond. En dan grijp ik vooruit op vers 32... Meer specifiek de situatie onder het oude verbond. Want die verbondsrelatie, dat wil zeggen via de verbond der wet, wordt wel degelijk beschreven als en beschouwd als een huwelijk, waarbij de Heer als de wetgever de man is en waarbij Israël levend onder die wet de vrouw is. Binnenkort moet je dat ook uitleggen. Dat de vrouw staat onder de wet des mans, ja. Dat is ook ouderwets, maar ja, het is een Bijbels gegeven. En daar hou ik het nu maar even op. Maar Israël wordt beschreven als de vrouw, de echtgenote van de Heer. En zodra dat in het vizier komt, in beeld komt, moet je tegenwoordig zeggen, dan wordt Israël voorgesteld als een vrouw. Wij zijn daarmee geconfronteerd geworden in hoofdstuk 3 van Jeremia, waarbij de beide huizen van Israël, dus daar ging het ook over Efraïm, de beide huizen van Israël worden voorgesteld als twee dames, die het met de huwelijkstrouw niet zo nauw namen, overigens. En hier gaat het over Efraïm. Dat wil zeggen over het tienstammenrijk en de relatie van het tienstammenrijk met de Heer. En het idee daarbij is zelfs dat niet alleen nam zij het niet zo nauw met de huwelijkstrouw, namelijk ze legden het aan met andere mannen dan met andere goden, maar het is nog veel sterker, zij moest van haar eigen man niks hebben. Andere keer zeggen we weer gewoon, je leest nergens ooit in de Bijbel dat de 10 stammen van Israël ooit een keer ook maar iets gedaan hebben in overeenstemming met de wil van God. Dat lees je van de koningen van Juda af en toe nog wel. Gewoonlijk ook maar gedeeltelijk trouwens. Maar af en toe nog wel. En de Heer nam er kennelijk genoegen mee onder omstandigheden. Maar bij Efraïm wordt dat nooit vermeld. En als je dat beschouwt als die huwelijksrelatie, dan betekent dat dus dat dat huwelijk nooit is geconsumeerd, heet dat. Met een deftige term. Dat wil zeggen, er is nooit sprake geweest van gemeenschap. Zij waren weliswaar wettig getrouwd, maar van gemeenschap is nooit sprake geweest. Het wordt uitgebeeld overigens in een van de belangrijkste koninginnen. Een van de bekendste koninginnen van het tienstammenrijk. Die heette namelijk Isabella. Isabel. En die komt er altijd goed af in het Bijbels woordenboek. Dat wil zeggen, haar naam wordt nogal positief uitgelegd. Alsof ze een zeer schone vrouw, onbesmettelijke dame was, enzovoort. Maar ik heb er dus een keer zelf nagekeken. En het woord Isabel, of Jezebel, betekent gewoon onaangeraakt. En dat is geen aanbeveling voor een getrouwde vrouw. En onaangeraakt kun je dus ook uitleggen als zonder smet of rimpel. Er zit geen deukje in, zal ik maar zeggen. Helemaal onaangeraakt. Heeft nooit iemand aangezeten. Niet met opzet, niet per ongeluk. Of per geluk, wat je maar wil. Maar u begrijpt, dat was niet de bedoeling. Maar dat is Jezebel. Ja. En de leer van ene Jezebel in Openbaring is dus een leer die erop neerkomt dat wij leven, ook als gelovigen vandaag, buiten de gemeenschap met de Heer. Dat is de vrouw Jezebel die leert in Openbaring. Twee is het, geloof ik. Lees maar eens na. Dat is de essentie ervan. Maar goed, de vrouw wordt opgeroepen om zich te bekeren. Elders staat: keer nochtans weder tot mij. In een andere context. En dat het hier over gaat, blijkt ook meteen in vers 22. Als je te snel leest, kun je het niet volgen. Maar langzaam, dan dringt het tot je door. Hé, Efraïm is een dame geworden. Of zoiets. Ze wordt opgeroepen zich te bekeren tot haar man namelijk. En dan staat er, zegt die man dus in vers 22... Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want goede mens wilde niet. Heb u die? Ja. Zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk is dat altijd erkend reden tot echtscheiding. Terwijl officieel echtscheiding bij de Rooms-Katholieken sowieso niet kan. Volgens hun wetgeving. Maar dit is er een van. Dat wil zeggen, dat heet dan als het huwelijk niet geconsumeerd is geworden. Dus als ze nooit samen gegeten hebben, zeg maar. Hè? Maar toen wel. Hoe lang zult ge... Nou ja, het is niet alleen een grap, hoor. De maaltijd namelijk is nou eenmaal de uitbeelding van gemeenschap. En de maaltijd in de Bijbel, als het positief is, is altijd een uitbeelding van de gemeenschap onder het nieuwe verbond. En dat is ook de reden waarom het woord voor maaltijd ook vertaald wordt met bruiloft. Zodat we nou zitten met een paar bruiloften te veel in het Nieuwe Testament, omdat er gewoon maaltijden waren. Er was trouwens ook geen bruid, geen velden of wegen te bekennen. Ook niet in geen heggen en stegen trouwens. Maar... Dat was Lucas 14. Ja, oké. Okay. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Ze was afkerig van haar eigen man, namelijk. En de bedoeling is dat hoewel dat huwelijk zelfs officieel door echtscheiding beëindigd is geworden, want dat staat in de Bijbel. Ik meen trouwens... In Jeremia 3 hebben we in verband met Israël ook inderdaad gelezen over haar scheidbrief. Dat wil zeggen dat het huwelijk tussen de Heer en het tienstammenrijk, onder de naam Israël, daar, dat huwelijk beëindigd is geworden. De Heer heeft gewoon die vrouw het huis uitgestuurd volgens de wettische voorschriften onder Mozes. Hebben u dat? Ik zie het staan. En ik zag als ik, vers 8 van Jeremia 3. En ik zag als ik erover oorzaken van alles waarin de afgekeerde, daar heb je het, afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Kortom, de Heer heeft daar een eind aan gemaakt. Dat de trouweloze, haar zuster Juda... Enzovoort. Met andere woorden, het gaat echt niet over het Joodse volk. Het gaat niet over Juda, het gaat over Israël. En dat huwelijk is uitgelopen op een scheiding. Al lang geleden. Gewoon omdat de vrouw die man niet wilde. En toen heeft de man die vrouw de laan uitgestuurd. Hè? Ja. Die scheidbrief vind je trouwens ook nog in Jesaja 50. Ik meen in vers 1. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Hoe zat het ook alweer met dat huwelijk oorspronkelijk? Nou ja, en dan volgt eventueel keer nochtans weder tot mij. Volgens de wet kon het niet, maar voor zover Israël terugkeert tot de Heer zal het ook niet zijn onder de wet. Want onder de wet is dat onmogelijk. Dat weet u toch, wet op echtscheiding in de Bijbel? Dat weet iedereen. Hè? Waar gaat een beetje Bijbelstudie tegenwoordig over? Wat zegt de Bijbel over? Want we hebben zelf de vragen. Eerst. En we willen alleen maar een antwoord op onze eigen vragen. En verder willen we niks horen. En over opgerichte merktekenen hebben we geen vragen. Dus dan horen we het ook niet. Nou, ja. Ik weet het, dat is cynisch. Maar ja, dat is mijn ervaring. Zo werkt het nou eenmaal. Hè. Wat zegt de Bijbel over echtscheiding? Er is toch wel ergens in uw familie iemand die gescheiden is of daarover denkt. Dan moet je toch weten, hè? Dus als een beetje Bijbelstudie gaat over echtscheiding, dan weet je toch dat de Bijbel zegt dat onder bepaalde condities is het zelfs onder de wet toegestaan, maar daarna kan het niet meer hersteld worden. Dus weet wat je doet. Nou ja, en dan zegt de Heer, ja, dat is ook zo, maar niettemin keer nochtans weder tot mij. En hij roept Israël op alsnog terug te keren tot de Heer. Kan dat dan? Jawel, maar u begrijpt, dat is dus niet onder de wet. En het is leuk om te onthouden, want het is een van de argumenten, maar die wordt altijd vergeten, heb ik nog nooit gehoord. Maar het is een van de argumenten namelijk voor dat het onmogelijk is vandaag om onder de wet te leven. Dat kan niet. Als die wet nog is, dan konden wij niet terug naar de Heer. De Heer heeft immers een einde gemaakt aan zijn relatie met de wereld en met de mensen, met de zondaar. Toch? Op grond van dat al die mensen zijn wetsovertreders, u en ik ook. Nou, onder diezelfde condities kan hij niet weer zeggen van kom nou maar weer terug. De wet staat dat niet toe. Heb je dat? Dus er zat maar één ding op, dat eerst de wet beëindigd werd. En dat in overeenstemming met de wet. Daartoe was de kruisdood van de Heer Jezus nodig. Echt wel. Zodat daarna, na beëindiging van de wet, ruimte was voor een nieuw verbond. En daar hebben we het over, want daar gaan de volgende versen over hier. Hè? Ik blijf voorkomen binnen het verhaal. Ik loop wat vooruit, maar niettemin, dat is de situatie. En dus dit afkerige Israël, dat wij nog kennen dus, inderdaad uit hoofdstuk 3, wordt opgeroepen alsnog. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Nou, ze heeft toch die scheidbrief? Is toch een kwestie van terugkeer? En het antwoord is ja, er is wel een mogelijkheid voor terugkeer, maar dat vereist een nieuw verbond. En je wordt op je wenken bediend, want de term wordt daarna in vers 31 gebruikt. Daar gaat het naartoe namelijk. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere, en dan staat er, heeft wat nieuws op de aarde geschapen. En het lijkt mij duidelijk dat je het moet lezen als de Heer zal wat nieuws op de aarde scheppen. Mocht u daar moeite mee hebben, dan heb ik één goed argument. En dat luidt Jesaja 53. En daarmee bedoel ik, daar staat om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is allemaal niet waar in de dagen van Jesaja. Het is namelijk profetisch voor de toekomst. Dat weten we allemaal, denk ik. En als dat daar geldt, geldt het hier ook. Dus dat is die kwestie van die tijden van de Hebreeuwse werkwoorden. Maar daar moet je dus niks van aantrekken. Nooit. Kortom, de Heer zal wat nieuws op de aarde scheppen. Zodat er sprake is van een nieuwe schepping hier. Nou ja, het gaat over een nieuw verbond. Dat wil zeggen, daarin zijn we onderweg. Met de woorden vanaf vers 31. Maar het wordt wel degelijk genoemd een nieuwe schepping. En dat is, dat wordt bevestigd natuurlijk in elk geval in 2 Korinthe 5... waar de apostel schrijft, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Want het nieuwe verbond en een nieuwe schepping, die horen bij elkaar. En in die oude schepping was dat huwelijk niet houdbaar, maar onder een nieuwe schepping wel. En daar gaat het over. En als eenmaal die man een nieuwe schepping is, dat wil zeggen de eerstgeborene van een nieuwe schepping, de Heer zelf dus, dan wordt die vrouw opgeroepen om daarin te volgen. Bevrijd van de wet des mans onder het oude verbond, is zij vrij om zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Dit was letterlijk Romeinen 7, waar het zo staat. Dus waar het over gaat, hè? De Heer zou wat nieuws scheppen op de aarde, of in het land, maar dat is dan nog de aarde, dat maakt niet zoveel uit. Namelijk, de vrouw, en nu staat het wel in de toekomende tijd, de vrouw zal de man omvangen. Waarbij omvangen het werkwoord is ter aanduiding van de gemeenschap. Op alle mogelijke manieren, want omvangen is omringen. Het idee blijft namelijk dat de vrouw, nou ik zal het nog abstracter zeggen dan, dat het vrouwelijke de veruiterlijking is van het mannelijke. Wij mannen weten dat, vrouwen weten dat niet, maar daarom vertel ik het ook. Ja, de man wordt geacht te wonen in de vrouw. Nee, het Nieuwe Testament heet het, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dat lijkt me toch redelijk eervol. Voor de vrouw, bedoel ik. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Maar er is wel degelijk sprake natuurlijk van een rangorde. Aan de andere kant is zo, ik zei het mannelijke woont in het vrouwelijke, want dat zei ik eigenlijk. Vandaar dat het vrouwelijke, en vrouw, u weet het, een van de woorden voor vrouw is, of is bat, dat weet u, hè. U weet van B-A-T-H. Van Bathseba en van Elisabat en hoe ze maar heet allemaal, hè? De vrouw. Maar het is hetzelfde woord als bed of beet, namelijk een huis. Zodat van oudsher in de Joodse traditie, die door het gebruik van de Hebreeuwse taal dan toch een wat andere kijk hebben op de samenleving en op het leven dan de gemiddelde heiden. In de Joodse traditie dus zegt men, de vrouw is het huis. Dat is een metafoor, maar als je er langer over nadenkt, dan zeg je, het is geen metafoor, het is gewoon letterlijk waar. Vind ik ook goed. En dus, de vrouw zou de man omvangen, maar het is wel de uitbeelding van de gemeenschap die er idealiter zou zijn. En dat ideaal zal verwezenlijkt worden. Het wordt meestal van de andere kant gezegd. De Heer zegt, ik zal in uw midden wonen. Ik zal wonen te midden van mijn volk. Als dat volk zijn vrouw is, dan omvangt die vrouw dus haar man. En dat is wat hier geprofiteerd wordt dus eigenlijk. Hè? Dat wil zeggen, onder het nieuwe verbond is die gemeenschap daar. En dat zou tot stand komen. Dat wil zeggen, op basis van de opstanding van Christus. Nou ja, op basis van zijn kruisiging eerst. Want eerst moet een einde gemaakt worden aan het oude verbond, waarna door de opstanding van Christus strikt genomen het nieuwe verbond in werking treedt, dan wel bekrachtigd wordt. Andersom, Christus werd hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond krachtens onvergankelijk leven. Krachtens zijn opstanding uit de dood dus. Dat is Hebreeën 7 waar dat staat. In elk geval is hier dus sprake van één huwelijk onder het nieuwe verbond. En daar gaat het maar op. Let op dat het niet gaat over een bruid of zoiets. Niets van dat alles. Het gaat hier gewoon om dat eenmaal zo'n huwelijk zou komen. Dat die vrouw die ooit weggestuurd was, die eigenlijk de huisvrouw der jeugd was, alsnog zich zal melden, waarbij het huwelijk alsnog bevestigd zou worden. Ik leende de uitdrukking deze keer uit Jesaja 54. 54, vers 6. Nou ja, vers 5 en 4 en wat er maar voor staat mag je ook lezen, maar ik hoop niet dat we daarbij blijven, dus ik probeer het met alleen vers 6. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Een verlaten vrouw, eentje die weggestuurd is met een scheidbrief. Als een bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Het gaat dus om het herstel van Israël. Meer specifiek het 10-stammenrijk, hoor. Maar ik ga het allemaal niet lezen nu. Maar het gaat om het herstel van een huwelijk, de relatie tussen de Heer, niet met en het Joodse volk, maar tussen de Heer en Efraïm. In Jeremia 31, vers 22 vinden we dus feitelijk de aankondiging van een nieuw verbond. En daarmee van een nieuw huwelijk in de toekomst. En daarna begint er eigenlijk een nieuwe pericoop vanaf vers 23. Want als het er nou helemaal over gaat, dan is het natuurlijk zo dat dat nieuwe verbond niet alleen maar bestemd is voor Efraïm, maar voor geheel Israël. En vandaar dat wij lezen in vers 23. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda. En nu zijn we voor het eerst bij Juda, hier in dit hoofdstuk. Men zal nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal, de Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. En daar eindigt hij dan met de woorden, hierop ontwaakte ik en zag toe en mijn slaap was zoet. Dus daar komt min of meer een einde aan deze profetie, die in het algemeen ging over Efraïm, maar die dan toch afsluit met enige woorden met betrekking tot Juda, omdat uiteindelijk natuurlijk alle stammen Israëls gezamenlijk geplaatst zullen worden onder dat nieuwe verbond in de dagen van de wederkomst van Christus, zoals wij weten. Kortom, ook de gevangenis van Juda zal gewend worden, zal de Heer een keer inbrengen en hen terugverzamelen, want die gevangenschap van Juda die staat hier voor de deur. Dat wil zeggen, dat weet je nou langzamerhand, in deze dagen wordt de ballingschap van Juda onder in Babel aangekondigd. En hoewel enerzijds dan gesproken wordt over 70 jaar en dan een terugkeer, is het toch zo dat alle profetieën met betrekking tot deze ballingschap van Juda een vervolg hebben, een zicht hebben eigenlijk op wat nu nog toekomst is. Dat wil zeggen, de uiteindelijke terugkeer uit de ballingschap. Niet maar de Babylonische, maar de algemene ballingschap van heel Israël, en met name dus ook Juda, in onze tegenwoordige tijd. En dat is pas na 70 weken. Dan ben ik weer in, met mijn gedachten althans, in Daniël hoofdstuk 9. De aanleiding voor Daniël 9 was dat Daniël gelezen had in de profetieën van Jeremia dat 70 jaren zouden voorbijgaan over die Babylonische ballingschap. En Daniël had bedacht dat dat zo ongeveer wel om was. En hij wendt zich tot de Heer en hij krijgt meteen een profetie, niet over 70 jaar, maar over 7 maal 70 jaar. Dat wil zeggen een profetie niet over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, maar over een terugkeer veel later, over nog een heel andere ballingschap, die in de praktijk gelegen is dus tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Dat is de tegenwoordige ballingschap van Israël. De Joden noemen dat de Edomitische ballingschap. Waarom ze dat zo noemen, heb ik nooit kunnen achterhalen, maar die term schijnen ze allemaal te kennen. Kortom, in de toekomst zal heel Israël verzameld worden en zullen ook de beide huizen van Israël trouwens verenigd worden. Niet dat dat zozeer het onderwerp is in Jeremia, maar het is wel een onderwerp met grote nadruk in Ezechiël. Kortom, ook in het land van Juda zal men terugkeren en men zal daar zeggen: de Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. Ik hoop dat duidelijk is dat dat bedoeld is als twee synoniemen. Dat wil zeggen, woning der gerechtigheid is hetzelfde als berg der heiligheid. En als je het bij elkaar optelt, ben je dus op de Tempelberg. Want daar zou de gerechtigheid wonen, waarbij men zal begrijpen dat de gerechtigheid zo smal mogelijk is het woord van God. Zijn woord is recht, zijn woord is wet, enzovoorts. En de wet zou nou eenmaal wonen in de Ark des Verbonds, en die zou weer wonen in de tempel, en dat is dan weer in Jeruzalem, om het eens zo te zeggen. En in de toekomst zal de Heer zelf daar zijn domicilie kiezen. Dat wil zeggen, dat is in zijn wederkomst. Zodat de gerechtigheid daar alsnog zal wonen. En de middelaar van het nieuwe verbond heet hogepriester naar de ordening van Melech Tzadik. Dat wil zeggen van de koning der gerechtigheid. En die zal wonen. Dat wil zeggen, zijn residentie hebben, officieel, in Jeruzalem. Dat is inderdaad een berg. En het heet hier de Berg der Heiligheid. Elders heet het Mijn Heilige Berg. En heilig wil nog altijd zeggen gewijd aan de dienst van God. En de dienst aan God houdt altijd primair in het bewaren van zijn woord. En daarmee is het rond, want dat is precies de functie van oudsher van de Tempelberg van Jeruzalem. En iets breder, dat is de functie van Jeruzalem. U weet wel, er staat er: van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En van Jeruzalem zal trouwens ook vrede uitgaan, want dat is zelfs de betekenis van de naam Jeruzalem. Kortom, de grootste deel tot nog toe van dit hoofdstuk, tot en met vers 22, gaat weliswaar over de dienststammen van Israël, maar het eindigt dan toch met uitspraken over de twee stammen van Israël, die dan toch ooit een keer definitief zullen terugkeren uit hun ballingschap en daarmee in geloof. Dat is echter niet gebeurd na 70 jaren, maar het is gebeurd na 7x70 jaren. Kortom, dat zal gebeuren na de 70 weken uit Daniël 9... en dus niet na de 70 jaren uit het begin van Daniël 9. Maar men zal terugkeren. En ook letterlijk, de formulering is inderdaad zo dat je dat moeilijk overdrachtelijk kunt nemen. Althans, je kan dat niet uitsluitend doen. Dat er iets overdrachtelijks aan zit, dat Israël zich zal bekeren tot de Heer en dat het verzameld zal worden tot de Heer, dat is ongetwijfeld waar. Maar wat hier staat is geografisch bepaald. Dat wil zeggen, het gaat wel degelijk letterlijk om die berg. Er staat ook: en Juda, Mitschaders, al zijn steden zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Dat wil zeggen, de ene categorie is die van degenen die een eigen stukje land hebben en dat bebouwen. Die hebben zich gesetteld, zich ergens vast gevestigd. Daaruit ontstaat altijd akkerbouw. En de anderen zijn degenen die met het vee rondreizen. Die houden dus niet van een eigen stek om te wonen. Enzovoorts. Hè. Dat zijn de twee categorieën. In Amerika is dat altijd een probleem geweest. De oorspronkelijke settlers met hun grote vee zwierven overal over de prairie, het was van niemand. En ze konden dus ongehinderd gaan waar ze wilden, totdat de mensen kwamen die zich daar vestigden, gingen wonen en akkerbouw gingen bedrijven. Ja, en toen kon het vee er niet meer langs. En, En daar zijn heel wat beroemde westerns op gebaseerd. De strijd tussen de ranchers, zal ik maar zeggen, en de farmers. De ranchers met hun rondtrekkende vee en de farmers met hun vaste nederzettingen. Maar wat het ook is, trouwens, in onze dagen heb je daar in dat gebied heb je ook beide categorieën. Hè? Degene die gewoon een vaste woonplaats hebben en daartussendoor en om de steden heen vind je altijd de Bedouinen. En die trekken daar wat rond. Hè? Maar wat voor volk het ook is, ze zullen wonen in het land van Juda, specifiek. Dan zegt vers 25, want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. Iemand die dronken is, is vol. Dat heet bij gelegenheid vol zoete wijns enzovoort. Maar het zet je wel op het verkeerde been, hoor. Want dat dronken maken is gewoon het woord voor doordrenken of vullen. En later staat er, ik heb alle treurige ziel vervuld. Met een ander woord dan, maar de strekking is hetzelfde. De vermoeide ziel is de treurige ziel. En zij zullen vervuld, dat wil zeggen verzadigd worden. Het idee is dat dit uitgeputte volk, want zo noem ik het dan maar, hè, dit vermoeide, dit uitgeputte volk verzadigd zal worden met zegeningen die de Heer zal geven. Het is dus gewoon positieve uitspraak over de Heer die alsnog zijn beloften aan dit volk zal vervullen. Maar niet binnen die generatie, en daarom heet het pas na 70 jaar terugkeer. Maar in de praktijk is het natuurlijk een profetie over de veel langere termijn. Ooit in de toekomst. En dat zijn dan de laatste woorden. Vers 23 tot en met 25, sorry. Vers 23 tot en met 25, dus over een herstel van Juda. En dan wordt het afgesloten met, hierop ontwaakte ik en zag toe en mijn slaap was zoet. Dat wil zeggen, hij heeft dat kennelijk 's nachts gezien. Of althans deze profetie ontvangen, of wat het maar was. En aan het eind van het verhaal loopt alles toch nog goed af. En daarna slaapt hij weer rustig in. Mijn slaap was zoet, staat er. En dus een van de weinige keren dat Jeremia rustig kan slapen, om zo te zeggen. Want we hebben nog een paar keer gelezen hoezeer hij van slag raakte door deze profetieën, die niet anders inhielden dan dat dit land en dit volk ten onder zou gaan. En deze profetie eindigt met iets positiefs. Eerst voor de 10 stammen, hoezeer die ook al 100 jaar tevoren in de ballingschap definitief verdwenen waren. Maar eerst over de 10 stammen en daarna alsnog even kort over de 2. En wat nu volgt, dat is dus vanaf vers 27. Daarin worden ze, die 2 huizen van Israël, aan elkaar gekoppeld. Dat wil zeggen, ze worden in 1 adem genoemd. Want de basis voor die zegeningen is inderdaad dat nieuwe verbond dat de Heer zou sluiten. Implicerend dat hiermee, vooral met deze uitspraken ook, maar ook met deze geschiedenis in Jeremia, eigenlijk van Gods wegen een einde gemaakt wordt aan de oud-testamentische geschiedenis van heel Israël. En ik zou het niet durven zeggen, ware het niet, dat het gewoon in het Nieuwe Testament ook zo staat. Dat sinds deze profetie, dat hele idee van het oude verbond met wet enzovoorts, verouderd is. Want zo staat het dan letterlijk. Dat staat er in Hebreeën 8, naar aanleiding natuurlijk van vers 31. Zover ben ik nog niet, dus ik lees eerst gewoon vers 27. Zie de dagen komen, zo begint vers 31 trouwens ook. Het gaat over dezelfde dagen uiteraard. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. Dat wil zeggen, ze zullen alsnog zich vermenigvuldigen. En zelfs onder die namen blijkbaar. Het heet het huis van Israël en het huis van Juda. En het zal geschieden gelijk als ik over hen gewaakt heb om uit te rukken, af te breken en te verstoren. En te verduiven en kwaad te doen. Alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, waar Jeremia mee geconfronteerd wordt, is met het uitrukken, afbreken, verstoren, verderven en kwaad doen. De ondergang van die beide huizen van Israël feitelijk. Maar de Heer zegt, zo zeker als dat gebeurt en zo zeker als ik dat gesproken heb en zo zeker als ik dat ook vervuld heb en vervullen zal, zo zeker zal ik ook hen alsnog bouwen en planten. Dat is dan vers 28. En dat gaat om een herstel van die beide huizen van Israël, die beide volken, die beide koninkrijken, die beide kudden. Met dank aan Ezechiël 37 voor die drie uitdrukkingen. Dat die beide huizen van Israël hersteld zullen worden in het bekende beloofde land. Alsnog. En dan is het uiteraard definitief. Waarbij opmerkelijk is altijd de term bouwen en planten. Dat zijn twee termen die in de Bijbel heel dikwijls in één adem genoemd worden. Bij het bouwen gaat het om een bouwwerk eigenlijk. En bij planten gaat het, ik noem het altijd dan maar meteen de akkerbouw. Dan heb je ook bouw namelijk. Alsof het om levend materiaal gaat. En dat is het natuurlijk ook. Hè. In het Nieuwe Testament, dat is in 1 Korinthe 3 denk ik, heeft de apostel het over de gemeente. En hij zegt, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En het akkerwerk is weer de landbouw, levende materiaal. En Gods gebouw, ja, dat is dat huis, dat is die tempel. Maar beide beelden zijn van toepassing uiteraard op één en hetzelfde. En dat is hier uiteraard ook het geval. Israël, en ik bedoel nu echt compleet heel Israël, zal alsnog gebouwd worden. En het houdt ook in, het zal alsnog geplant worden. Namelijk in de aarde, in Eretz. In Eretz Israël. In het land Israël dus, zei ik. Zie. Er is nog meer aan de hand met dit vers. De uitdrukking om uit te rukken, af te breken, te verstoren, te verderven en kwaad te doen, die komt overeen met de uitspraak meteen in hoofdstuk 1 van Jeremia. Waar we terecht zijn bij wat we dan altijd maar noemen de roeping van Jeremia. En waarvan de Heer zegt, ik heb u geheiligd, ik heb u tot een profeet gesteld en dat soort dingen meer. Ik geef u mijn woorden in uw mond. En dan vers 10 inmiddels van Jeremia 1. Zie, ik stel u te deze dagen, let op, te deze dagen. Het is dus in ieder geval zeer officieel. Alsof het een akte is met een datum. Ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Zijn toch termen die qua inhoud in elk geval overeenkomen met dat vers uit Jeremia 31, vers 28. Maar ook Jeremia 1, vers 10, om te bouwen en te planten. En dat is dus ook dezelfde uitdrukking als uit Jeremia 31, vers 28. Maar het punt is dat de Heer weliswaar zegt, ik zal uitrukken en verdoen, maar ik zal ook bouwen en planten. Maar in Jeremia 1, vers 10, zegt hij dat dat de bediening is, het werk is in de praktijk van Jeremia als profeet des Heren. En niet alleen het uitrukken, afbreken en verderven, maar ook het bouwen en planten. Terwijl in de context van Jeremia 31 duidelijk moet zijn dat het bouwen en planten waarover gesproken wordt in vers 28... dan toch niet het werk is van Jeremia... of anders gezegd, daar is Jeremia niet rechtstreeks in betrokken. Want het moet nog gebeuren. Het is nog steeds toekomst. En misschien heb ik het naar aanleiding van Jeremia 1 alles gezegd... maar ik zeg het nog maar een keer... Ergens in het Nieuwe Testament, ik weet uit mijn hoofd niet meer waar... is de vraag, wie is Johannes de Doper? Het is ook trouwens is de vraag, wie is Jezus? En welke vraag het was, weet ik niet meer... maar een van de antwoorden die gegeven werd, was, hij is Jeremia. Maar de suggestie, hij is Elia die komen zal... ja, dat kunnen we nog begrijpen, omdat wij een profetie hebben... In de laatste versen van Malachi van het Oude Testament... zie ik centulieden de profeet Elia. Eer dat die dag des Heren komt. Dus dat is nog te begrijpen. En de discipelen vragen aan de Heer... maar hoe zeggen de profeten dan dat Elia eerst moet komen? En toen zei de Heer, nou ja, dat zou Johannes de Doper geweest... hebben kunnen zijn geworden. Geworden. Of zoiets. Ik wil daar gewoon nou niet verder op ingaan... Maar die is te begrijpen. Maar, en dan heb je ook nog dat hij misschien Mozes is. Want dat is ook te begrijpen. Want er staat in waar het maar staat, ik geloof in Deuteronomium... als ik me goed herinner, dat Mozes de mededeling krijgt... dat ooit een profeet als Mozes alsnog zou komen. En die zou men gehoorzamen. Al is het dan zo dat de Samaritaanse vrouw daaruit begreep... dat het ging over de Messias. En ze had gelijk. Maar wij weten ook dat Mozes echt zal komen. Dus dat kan ook. Maar hoe komen ze nou bij de idee dat Jeremia zou komen? Nou, dat is omdat de Joden inderdaad hebben vastgesteld... en dat zouden wij ook moeten doen, dat even vaststellen... dat Jeremia niet alleen zou komen om te verderven, uit te rukken en te verdoen... maar hij zou ook bouwen en planten. En waar men dat beschouwt als een profetie over de dagen van de Messias... betekent het dus dat men in verband met de Messias wel degelijk verwacht Jeremia... want hij moet nog wat doen. Hij moet nog bouwen en planten. Want dit bouwen en planten hier uit Jeremia 31, vers 28, is nog niet gebeurd. En hoofdstuk 1, wat was het, vers 10, zegt dat hij zou bouwen en planten. Dat heeft Jeremia niet gedaan. Hij is gewoon van de bladzijde van de Bijbel weggewandeld. Zonder te bouwen en planten. Het was nog steeds uitrukken en verderven en verdoen. En het punt is gewoon dat Jeremia wel degelijk gebouwd en geplant heeft... Maar dat staat niet meer letterlijk in de geschiedenis van Jeremia vermeld in de Bijbel. Nee, het staat wel in de Bijbel, maar niet letterlijk in de geschiedenis van Jeremia. En dit bouwen en planten uit vers 28 is dus niet of zal niet het werk van Jeremia zijn... maar zou het werk zijn van de Messias in de toekomst. En daar is Jeremia dus niet in betrokken. Het is een profetie... over de situatie van het nieuwe verbond. Hebben we die nog? En als men niet weet dat Jeremia echt gebouwd en geplant heeft... dan moet men hem een functie toewijzen in verband met de komst van de Messias... hetzij zijn eerste, hetzij zijn wederkomst.
Is
hij
dat als getuige dan?
Nou ja, ja. In ieder geval. Hij zou bouwen en planten en hij moet het al doen, zegt men. En ik beweer dus, nee, dat heeft hij al gedaan... Dus die komt niet meer. Dat is al gebeurd. En in de toekomst zal de Heer zelf, dat staat hier ook, dat de Heer het zal doen. Bouwen en planten, spreekt de Heer. Met betrekking tot Israël en Juda overigens. Want zijn die rijken die uitgerukt zijn geworden en ze zullen alsnog geplant worden. Want dat zijn de termen die tegenover elkaar passen. Het uitrukken is het uitrukken van planten. En de planten is het weer poten, om zo te zeggen. En daarmee van een koninkrijk. En de Heer zegt, dat zal ik doen. En vooruitgrijpend op vers 31. Dat is dus op zijn vroegst in de dagen van het nieuwe verband. Dat wil zeggen, na de dagen van het oude verband. En als het één keer zover is, want ik ga nu gewoon door. Als het één keer zover is, dan staat er in die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stomp geworden. Wat het oorzakelijk verband daartussen is, dat weet ik niet. Het schijnt dat je van het eten van onrijpe druiven krijg je kinderen met stompe tanden, schijnt het. Of zoiets. Het betekent in ieder geval, dat kun je uit de context zo halen. Het is natuurlijk een soort beeldspraak, maar ik begrijp hem niet echt. Maar het is een soort beeldspraak die weergeeft dat het lot van de kinderen, het lot van de toekomstige generaties, bepaald is geworden door de vaderen. Dat wil zeggen, er is iets misgegaan met Israël in het verleden. En de Israëlieten van vandaag of van wanneer dan ook, in een later stadium, zijn daardoor de sjaak. Je kan de sigaar zijn, de klos, de pineut, de sigaar. Je kunt ook de sjaak zijn. Die woord kent u toch? Nee. En die koos ik nou uit omdat het de naam van Isaac is. Dus dat vond ik wel leuk eigenlijk. Maar toen maar. Dan word je alsnog een Sakser, zeg maar. Maar die maar even terzijde. Het is natuurlijk toch zo dat de tegenwoordige positie van Israël, of wat er voor door moet gaan, van mijn part van het Joodse volk, het kan me helemaal niet schelen, dat het gevolg is van een situatie uit het verleden. En hier staat vervolgens, dat zal niet meer zo zijn, vers 30, maar een ieder zal om zijn ongerechtigheid sterven, en ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Dat wil zeggen dat in de toekomst, waarover hier gesproken wordt, het niet meer zo zal zijn dat Israël uit het land verdreven zal worden, in de ballingschap zal gaan, zodat latere generaties het gevolg dragen van de zonden van hun vaderen, om zo te zeggen. Maar integendeel, voor zover er gevolgen zijn voor misstanden of voor zonden, zullen de personen in kwestie dat zelf moeten dragen. En dat is kennelijk de beschrijving van de situatie na de wederkomst van Christus, populair gezegd in de 1000 jaren. Want daar wordt geregeerd, daar geldt ook nog de doodstraf trouwens, zoals hier en daar uit de Bijbel blijkt. Niet dat er erg veel over gezegd wordt, maar er wordt genoeg over gezegd om dat te weten. Maar het zal nooit meer tot gevolg hebben dat zo'n heel volk uit het land verdreven wordt. Dat is de strekking van deze verse. En waarom dat zo is en hoe dat zo kan? Nou ja, dat heeft van doen met dat nieuwe verband namelijk. Want ik heb daar natuurlijk nou geen tijd meer voor. Maar hier in vers 31 gaat het dan verder met, zie de dagen komen. En dat zijn die dagen die hiervoor al genoemd zijn. Al in vers 27 en in vers 29... Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verband zal maken. Dat vers loopt parallel aan natuurlijk vers 27. En daar heet het dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. Ze zullen zich alsnog vrij vermenigvuldigen. Groot. En vers 31 daarnaast zegt, ik zal met hen een nieuw verbond maken. En dan tel je het ook nog op bij die woorden uit bijvoorbeeld vers 22. Dan begrijp je dat het gaat om alsnog een nieuw verbond, namelijk een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël. En het vervolg op dat de vrouw de man zal ontvangen is gewoonlijk, althans idealiter, is dat er sprake is van vermenigvuldiging. Dat heet een vruchtbaar huwelijk. En daarover wordt dus gesproken. Als die gemeenschap met de Heer daar zal zijn, dan zal pas werkelijk in vervulling gaan hetgeen van oudsher aan Abraham beloofd is geworden. En een van de onderdelen daarvan is inderdaad, de Heer zou hen vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. Hebben we dit tot zover? En bedenk dan dat in de dagen van de wederkomst van Israël dan toch niet zoveel meer over is. In de eerste plaats omdat de gelovigen in de opname van de gemeente worden weggenomen. Dan begint het verhaal overnieuw. Dan is er nog maar de vraag hoeveel van hen daarna alsnog tot geloof zullen komen. In de jaren die daarop volgen. En de vraag is ook nog hoeveel niet. En dus hoeveel er om zullen komen in de dagen van de grote verdrukking. In ieder geval, de hele wereldbevolking zal gedecimeerd worden. En dat geldt voor Israël, denk ik ook. Het heet bij gelegenheid een volkje in de Bijbel. Een volkje Israëls. Een wormpje Israëls. Een gelovig overblijfsel. Aan de hele boom groeit niks meer. Oh ja, 2 of 3 bessen, bezien, in de opperste twijg. Dan heb je het wel gehad, dus ik heb er niet een al te grote voorstelling van, hoor. Het zijn natuurlijk allemaal betrekkelijke begrippen, dat weet ik wel. Of het veel volk is, ja, misschien is het wel veel volk, maar in verhouding tot wat het was, kennelijk weinig. En daar gaat het maar om. Maar daarna zal het alsnog vermenigvuldigd worden en zal het machtigste volk op aarde worden, want het gaat om een Israëlitisch wereldrijk van die dagen uiteraard. Maar ja, het zal duidelijk zijn dat we enerzijds hier terechtkomen in profetieën met betrekking tot dat duizendjarig rijk, zeg maar, het herstel van de Davidische troon in Jeruzalem en daarmee de heerschappij van Christus over geheel de aarde voor 1000 jaar. Dat is allemaal heel erg tastbaar. En aan de andere kant hebben we ook van doen met een nieuw verbond dat ook kan bestaan, blijkbaar, zonder dat koninkrijk. Het zijn 2 verschillende dingen, toch hoor. Dat nieuwe verbond wordt geacht de vervulling te zijn van de beloften aan Abraham. En daarnaast hebben wij het zogeheten Davidisch verbond, dat we nou langzamerhand wel kennen, mag ik hopen. En dat die 2 dingen samenvloeien, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Dat gaat gebeuren in de toekomst. Maar tot vandaag is er niet sprake van herstel van de troon van David in Jeruzalem of een terugverzameling van de 12 stammen van Israël of wat het maar was allemaal. Wij leven de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar wis en waarachtig als gelovigen zijn we wel degelijk een nieuwe schepping en leven wij onder de beginselen van het nieuwe verbond, zoals in de Nieuwtestamentische brieven met name uitgebreid uiteengezet. Nou ja, in Handelingen natuurlijk ook al. Maar ik noem maar specifiek de brieven. Hè. Wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Wij leven niet onder de heerschappij van de wet en daarmee de heerschappij van de zonde. Wij staan in de vrijheid en wat het allemaal maar wezen mag. Dat is wel degelijk het nieuwe verbond. En pas nadat dat een jaartje of 2000 of misschien wel langer al in werking is, komt daar nog eens overheen de vervulling van de Davidische beloften. En dat is in de wederkomst van Christus uiteraard pas. En pas dan zal sprake zijn van het herstel en de samenvoeging van die 2 huizen van Israël in het koninkrijk. Zodat de term koninkrijk gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld in Ezechiël 37. Volgende keer hebben we het over dat nieuwe verbond, zoals aangekondigd in vers 31. En in het bijzonder zoals toegelicht in het Nieuwe Testament, uiteraard. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij reeds nu eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping, daarmee ook eerstelingen van uw koninkrijk, en geroepen om deel te hebben aan die ecclesia, die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u voor die rijkdom die ons deel is geworden als vervulling daadwerkelijk van die beloften die u in oud-testamentische tijd aan de vaderen gedaan hebt. Maar u hebt die vervuld aan ons, hun kinderen, toen u de Heer Jezus uit de dood hebt opgewekt. Wij danken u dat we deze dingen zo zwart op wit mogen lezen in dat woord dat we ook vanavond voor ons hadden. Zodat we reden hebben om tot u te komen, om u te danken voor deze zegeningen en bovendien ook om ons ter beschikking te stellen van u, opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. Wij danken u daarom dat wij in het licht van dat nieuwe verbond mogen wandelen en vooruit mogen zien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien naar de komst in heerlijkheid van onze heiland zelf. Maar ook mogen vooruitzien naar de komst van de koning der koningen en heer der heren, die niet alleen Israël zal terugverzamelen en zal herstellen in de positie van koninklijk priesterdom, maar die ook inderdaad de volkeren zal verenigen in dat ene grote messiaanse rijk. Wij danken u dat we die toekomst mogen kennen en over alle duisternis en misstanden in de wereld om ons heen onze hoop en verwachting mogen stellen op u die gesproken hebt. Daarom dragen we onszelf aan u op, in alle vrijmoedigheid, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.